Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 8. Lucas 8 vanaf vers 40. Waar staat: en het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving, want zij waren alle hem verwachtende. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren, en deze lag op haar sterven. En als zij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloed. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt gij: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis des oversten der synagoge zeggende tot hem: uw dochter is gestorven, zei de meester niet moeilijk. Maar Jezus dat horende antwoordde hem zeggende: vrees niet, geloof alleenlijk en ze zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde en hij zeide: schreit niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze allen uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde weder en ze is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Tot zover. Merkwaardige geschiedenis is dit die we zojuist gelezen hebben. En ik zeg het eigenlijk niet goed, of misschien ook wel, hè. Ik zeg merkwaardige geschiedenis, maar het probleem of het meest merkwaardige van deze geschiedenis is dat het twee geschiedenissen zijn die eigenlijk door elkaar heen verteld worden. Twee geschiedenissen die met elkaar verweven zijn. Aan de ene kant de geschiedenis van dat dochtertje van Jairus, wat uiteindelijk stierf, maar desondanks opgewekt werd. En aan de andere kant de geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw. Wel, wij weten alle, tenminste, ik neem aan dat u dat weet. Wij weten dat de geschiedenissen die in de Bijbel vermeld staan, en zeker de geschiedenissen van de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, dat het tegelijkertijd tekenen zijn. De Bijbel spreekt over wonderen en tekenen. Niet omdat het twee verschillende dingen zijn, maar juist omdat dat hetzelfde is. Een wonder, in ieder geval de wonderen die God doet en de wonderen die de Heer Jezus doet, die wonderen, die zijn tekenen. En zelfs is het zo dat alle Bijbelse geschiedenis in de praktijk bestaat uit tekenen. Dat wil zeggen dat alle geschiedenissen die vermeld worden, ook die van het Oude Testament, geschreven staan omdat ze ons tot voorbeeld zijn. Dat wil zeggen, ze hebben een betekenis. Ze zijn tot type, ze zijn tot voorbeeld. Kortom, ze zijn niet alleen letterlijk waar in de zin van dat ze gewoon gebeurd zijn zoals het vermeld is. Maar bovendien is het zo dat ze vermeld worden vanwege de overdrachtelijke betekenis die daaraan verbonden is. En de eerste vraag die wij ons zouden moeten stellen naar aanleiding van deze geschiedenis is dan ook feitelijk: waarom deze geschiedenis in de Bijbel vermeld staat? Immers, het hoeft niet per se vermeld te worden. Het is een feit namelijk dat deze geschiedenis in het evangelie van Johannes niet vermeld wordt. Matthäus, Marcus en Lucas geven hem alle drie. hetgeen op zich al betrekkelijk zeldzaam is. Maar het evangelie van Johannes slaat het over, vindt het niet, om een of andere reden niet nodig om deze geschiedenis weer te geven. Maar waarom is het vermeld? Wel ongetwijfeld vanwege de betekenis die erachter schuilt. En nu is het zo dat wanneer we enigszins op de hoogte zijn met de Bijbelse historie, en dan bedoel ik niet de geschiedenis als zodanig, maar ik bedoel de heilsgeschiedenis, de geschiedenis zoals die in de schrift gegeven wordt van laten we zeggen, vanaf Adam, vanaf het begin van de oude schepping misschien, tot aan de definitieve verschijning van de nieuwe schepping. Wel, als we daarmee op de hoogte zijn, dan zijn we dus op de hoogte van de totale wereldgeschiedenis, ook van dat deel wat nog toekomst is. En dan kunnen we ook op de hoogte zijn van de bepaalde structuur die in die geschiedenis is terug te vinden. Immers, misschien is het zo dat de wereldgeschiedenis ons wat toevallig voorkomt. En vaak wordt zelfs de Bijbelse geschiedenis ons nog voorgesteld als een geschiedenis die van toevalligheden aan elkaar hangt. Zo van Israël wilde weer eens niet doen wat God deed en toen deed God maar weer eens wat anders. Toen bedacht God weer een nieuw plan enzovoorts. Wel, zo ligt het niet. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, maar het feit blijft dat de gehele heilshistorie van A tot Z, of zal ik zeggen van Alpha tot Omega, dat die hele heilsgeschiedenis is opgebouwd volgens een bepaalde structuur, volgens een bepaald plan. En hoewel onze eigen tijdse geschiedenis dan wat toevallig schijnt, moeten we toch zeggen dat de geschiedenis als zodanig zich ontwikkelt via een patroon wat God in zijn woord eeuwen tevoren en zelfs duizenden jaren tevoren uiteen heeft gezet. En dat is op zich een bijzonder bemoedigende gedachte, want dat betekent namelijk dat wat er ook gebeurt, dat God de geschiedenis in zijn hand heeft en dat bovendien ook de afloop van deze geschiedenis, van de geschiedenis in het algemeen, vaststaat. Dat is de zekerheid die wij als gelovigen hebben. Wij zijn in hopen zalig geworden, want wij geloven dat God ook inderdaad doet wat hij heeft aangekondigd te zullen doen. En bovendien geloven wij dat er zal gebeuren wat God heeft aangekondigd dat er gebeuren zal. Hetgeen niet helemaal hetzelfde is uiteraard. Waar het om gaat is dat er weliswaar dingen gebeuren tijdens de wereldgeschiedenis en tijdens de heilshistorie, om het dan anders te zeggen, die weliswaar niet naar de wil van God zijn, maar die wel degelijk een plaats vinden in het plan van God, omdat God zelfs rekening houdt met dingen die tegen zijn wil geschieden. Dat is een belangrijke gedachte die u moet vasthouden. En een van de dingen die tegen Gods wil geschieden en zelfs geschied zijn, is bijvoorbeeld dat ooit het woord dat bij God was vlees geworden is en het kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En nou citeer ik uit Johannes 1 uiteraard. Dat het woord vlees werd, dat was uiteraard in overeenstemming met de wil van God. Dat hij in de wereld kwam, was in overeenstemming met de wil van God. Maar dat de wereld hem niet gekend heeft, was niet in overeenstemming met de wil van God. Het was echter wel in overeenstemming met het plan van God. Dat betekent dus gewoon dat God van tevoren wist dat de wereld hem niet zou kennen. En dat de wereld de duisternis liever zou hebben dan het licht enzovoorts. Maar daarom was het niet naar zijn wil. En datzelfde geldt voor de volgende regel in Johannes 1, waar staat, en hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat hij, het woord, de Heer Jezus Christus, kwam tot het zijne, tot Israël, dat is uiteraard in overeenstemming geweest met de wil van God. Maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, was uiteraard niet in overeenstemming met de wil van God. Maar het was wel in overeenstemming met het plan van God. Want wanneer wij het Oude Testament en met name de profetieën bestuderen, zullen we zien dat daarin inderdaad al was aangekondigd dat de zijnen hem niet zouden aannemen. Ja, het is misschien niet zo bekend, maar daarom is het wel zo. Dat zijn dingen die in het Oude Testament te vinden zijn. Waar het nu om gaat is dat het feit dat de wereld hem niet kende, en meer speciaal dat de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat feit weliswaar in strijd was met de wil van God, maar dat het niet zo is dat Gods plan daardoor gedwarsboomd werd. Dat mag van onze kant misschien zo lijken, van Gods kant was dat niet zo. Van Gods kant is het een duidelijke zaak dat die dingen al zo moesten gebeuren, omdat ze al zo waren opgenomen in het plan der eeuwen, in zijn eeuwig voornemen, om dan een andere vertaling te citeren, en dat het voor God geen verrassing was dat de wereld hem niet kende en dat Israël, de zijnen, dus hem niet hebben aangenomen. Want de volgende regel in Johannes 1 luidt: maar zoveel hem aangenomen hebben, zoveel heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Zoveel er in zijn naam geloven, die niet uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. En waar het daarom om gaat is dit, dat de wereld als zodanig hem dan niet kende en dat het volk Israël het zijne als zodanig hem niet heeft aangenomen, maar dat er zowel uit de wereld als uit de zijnen mensen geweest zijn, individuen, enkelingen dus, die hem wel degelijk hebben aangenomen. En ik hoop dat u daarbij hoort. Ik hoor daarbij in elk geval. Daarom behoor ik ook niet tot de wereld. En ook niet tot het zijne in die betekenis van de uitdrukking, daar in Johannes 1. Maar ik ben wel een kind van God geworden, omdat ik hem heb aangenomen. Ja, dat is een merkwaardige zaak. En zo ziet u dat, hoewel, laten we zeggen, het meeste wat gebeurde in die dagen, hoewel het meeste niet in overeenstemming was met de wil van God, dat het wel degelijk in overeenstemming was met het plan van God, en dat het zo uiteindelijk zelfs zo is, zoals in Romeinen 11 uiteengezet wordt, dat de verwerping van Israël geworden is tot zaligheid van de heidenen, en in ieder geval tot zaligheid van ons, die hem wel hebben aangenomen. Dat hun verwerping is geworden tot zegen van ons. En zo doet God inderdaad alle dingen, zelfs de slechte, de verkeerde dingen, medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Ja, het is betrekkelijk eenvoudig om dat zo naar voren te brengen. Het is veel minder eenvoudig om zo'n plan uit te denken, om zo'n plan te produceren, waarbij recht gedaan wordt in alle opzichten aan de rechtvaardigheid, de heiligheid, maar ook aan de liefde en de barmhartigheid van God. Maar zo'n plan, zo'n structuur vinden wij in de schrift. Waar het nu om gaat is dit, dat wij op een bepaalde wijze van spreken zouden kunnen zeggen dat de historie van de wereld en van Israël op een bepaald moment verkeerd liep. Dat wil zeggen, toen het woord vlees werd, kwam het in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wij zeggen, daar ging het fout. En tot op zekere hoogte is dat juist. Maar aan de andere kant is het diezelfde schrift die ons uitgebreid, eigenlijk nog veel uitgebreider, profeteert en van tevoren voorzegt dat er een tijd zal komen waarin de omgekeerde dingen zullen gebeuren, en dan precies correct, namelijk dat alsnog de Heer zal komen tot het zijne en dat de zijnen hem dan wel zullen aannemen, en dan nog verder terug, dat hij zal komen in de wereld en dat de wereld hem dan wel kennen zal. Dat wil zeggen dat wij verwachten voor de toekomst dat de Heer alsnog zal verschijnen aan Israël, en als vervolg daarop zelfs ook aan de wereld, aan de volkeren. En dan is de volgorde compleet. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat zijn wij. En aan ons zal hij dan ook in de toekomst verschijnen, in de lucht. En daarna zal hij weer komen tot het zijne en dan zullen de zijnen hem wel aannemen. En daarna zal hij weer komen tot de wereld en dan zal de wereld hem wel kennen. Een volmaakte structuur. Er zit een volstrekt logische opbouw in die volgorde van gebeurtenissen. Maar waar ik het nu over wil hebben is dit. Dat dus blijkbaar de geschiedenis van de Messias, de geschiedenis van de komst van de Messias en daarmee de bekering, de wedergeboorte van Israël en de volkeren, dat die geschiedenis is onderbroken. Dat wil zeggen dat in het verleden daarmee een begin werd gemaakt, toen de Heer kwam tot de wereld en tot het zijne. En dat in de toekomst die geschiedenis, die gebeurtenissen zullen worden voortgezet. Dat wil zeggen dat hij alsnog zal komen tot de wereld en meer speciaal tot het zijne. En wat ik u nu wil laten zien, is dat deze volgorde der gebeurtenissen, deze structuur van de geschiedenis, volstrekt correct is weergegeven in deze geschiedenis die we zojuist gelezen hebben. In de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, wat ziek was en wat uiteindelijk zelf stierf en dat uiteindelijk toch genezen wordt, dat wil zeggen nieuw leven ontvangt. En dit is een bijzonder merkwaardige geschiedenis. En de geschiedenis is denk ik alleen te begrijpen wanneer we de profetische betekenis daarvan kennen. Wanneer we de betekenis van dit teken kennen. Ik weet wel, er zijn er velen die bezwaar maken tegen een dergelijke verklaring van deze geschiedenissen, van deze tekenen en wonderen. Maar ik moet u zeggen dat het de enige verklaring is die ik ken. Ik heb anders geen verklaring voor het feit waarom de Heere Jezus dat meisje maar zo laat doodgaan. Toch? Hij had er niet op hoeven wachten. Hij had niet hoeven wachten op de vrouw. Hij had op het juiste moment meteen kunnen spreken met een woord vanaf afstand, wat hij bij een andere gelegenheid wel deed. Bijvoorbeeld bij die hoofdman over 100 in Capernaum. Op woord op afstand spreken en het meisje had genezen kunnen worden. Natuurlijk kon dat, maar het gebeurde niet. En wat er wel gebeurt, is dat dat meisje van wie duidelijk was dat ze dood zal gaan, ook inderdaad sterft. De Heer laat het daar gewoon op aankomen. En pas als dat gebeurd is, pas dan gaat hij er naartoe en draait als het ware de historie terug, althans zo lijkt het, en zegt zij is niet gestorven, zij is niet dood, zij slaapt en wekt haar dus vervolgens op. Wel, laten we zien wat er staat. Er staat in vers 41, en ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen, want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren. En deze lag op haar sterven. Het was duidelijk dat zij zou sterven. En in een van die andere evangeliën, in Matthäus of Marcus, ik weet niet precies welke, er staat zelfs dat hij zegt van ze zal op dit moment wel gestorven zijn. Deze Jairus is een overste der synagoge. Een overste van, laten we zeggen, van de Joodse godsdienst, van het Judaïsme. En het is een heel eenvoudige zaak waar deze man een type van is, waar deze man een beeld van is. Ik ken maar één overste van de synagoge. Zo ken ik ook maar één heer van de Sabbat. Ik ken sowieso maar één overste in Israël. Dat is uiteraard de Heer zelf, of zo je wilt, God zelf. Degene die in de synagoge gediend behoort te worden. De enige die meer is dan de synagoge zelf. De enige die ook meer is dan de Sabbat. Deze Jairus is daarmee een type van God zelf. Die inderdaad, om zo te zeggen, en het is in overeenstemming met bijvoorbeeld sommige oud-testamentische profetieën, die inderdaad, om zo te zeggen, een dochter had. Eén die hij zelf verwekt had. Dat is precies wat hij zegt over Israël. Het is de Heer zelf die zegt dat hij Israël oorspronkelijk het leven heeft gegeven, dat hij haar verwekt had. Uit Egypte. Er zijn meerdere beelden die daarvoor gebruikt worden, dat weet ik wel. Maar één van die beelden is dit. Waarbij God gezien wordt als de vader van Israël. En dit dochtertje van Jairus is dan ook uitdrukkelijk een beeld van een bepaalde generatie van Israël. Israël gedurende een bepaalde fase in de historie. En dit dochtertje sterft. Dat wil zeggen, is ten dode opgeschreven. Er is niks aan te doen, schijnt het. Jairus was er zeker van dat het sterven zou. En het was 12 jaar oud. Dat wil zeggen dat het dochtertje nooit volwassen zou worden. Naar de wet, naar de Joodse wet, zou het volwassen zijn op 12-jarige leeftijd. En ze werd 12 jaar en ze stierf. Het is altijd een kind gebleven. Het is altijd minderjarig gebleven. En dat is precies de geschiedenis van Israël. In Israël wat nooit geworden is, tot op heden nog steeds niet, wat het in overeenstemming met de schrift had moeten en had kunnen worden. Namelijk meerderjarig, zelfstandig, volwassen en verantwoordelijk voor haar eigen daden. Daartoe was Israël geroepen uiteraard. Maar hoe vaak lezen we niet de verwijten, of verwijten, maar ja, ik weet niet zo gauw ik het anders zeggen zal, maar de verwijten van de Heer aan het adres van Israël, dat het hardnekkig is. Dat het de nek niet wil buigen. Dat het zich voor iedereen buigt, behalve voor haar Heer, haar Schepper. In ieder geval is een Israël wat ontrouw is aan de roeping waarmee het geroepen is. Het is een geschiedenis die onherroepelijk uitloopt op de dood. Daar hoeft u niet zo geweldig van te schrikken. Diezelfde boodschap geldt voor uzelf. En geldt voor de hele schepping. Immers, de hele oude schepping is opgeschreven ten dode. De hele oude schepping ligt in de macht van de zonde. En de bezoldiging der zonde is de dood. En het vooruitzicht van de natuurlijke mens is precies hetzelfde als het vooruitzicht van het natuurlijke Israël. En dan zegt hij, ja, maar Israël is toch door God verwekt dan, oorspronkelijk? En dan zeg ik, ja, inderdaad, dat was de mens ook. Dat is met Adam net zo gebeurd. Er is dus geen enkel verschil. En de bestemming is dan ook volstrekt dezelfde. De oude wereld ligt in de macht van de zonde en heeft maar één vooruitzicht, dat is de dood. En er is voor Israël geen andere toekomst dan voor de natuurlijke mens. En als het er nou helemaal over gaat, is het zo dat de geschiedenis van Israël juist een beeld is van de geschiedenis van de oude schepping en dus ook van de natuurlijke mens. Een dochter, een enige dochter staat er, van 12 jaar. Een enige dochter in de zin van een unieke dochter, dat is hetzelfde woord maar dan in een andere taal. Het is uniek. Enig in zijn soort, het is ook geliefd, dat is een duidelijke zaak. Het is een geliefde dochter van de overste van de synagoge, maar desalniettemin, hoewel bemind, toch ten dode opgeschreven. Daar staat, het was 12 jaar en het getal 12 heeft in de Bijbel altijd te maken met heerschappij. En denkt u maar aan de 12 stammen van Israël. Er zijn vele voorbeelden meer van uiteraard, maar ik wil het nou allemaal niet gaan aanhalen. Het gaat erom dat we duidelijk zien dat het gaat om Israël, wat ook getooid wordt met het getal 12. En dat hangt samen met de heerschappij waartoe Israël geroepen is. Maar u moet u duidelijk zijn dat heerschappij bestemd is voor meerderjarigen. Voor hen die volwassen geworden zijn en die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden. Misschien leuk om ze dat in Den Haag eens te vertellen, maar goed, daar zullen we ons nou maar niet mee bemoeien even. Hè? Waar het om gaat is dat dit meisje sterft. Hoewel het dochter van de overste van de synagoge. En Israël sterft. Hoewel verwekt door God zelf. En de natuurlijke mens, Adam, sterft. Hoewel hij het leven van God ontvangen had. Want God had in hem geblazen, de geest des levens staat er letterlijk. En alzo werd de mens een levende ziel. En toch stierf hij. Want zo gaat het met de oude schepping. Merkwaardig is echter dat deze naam van Jairus, die een beeld is van God zelf uiteraard, dat deze naam Jairus meerdere betekenissen heeft. Die naam Jairus is een Griekse versie van de Hebreeuwse naam Jair, Jair of Jair. En die naam wordt op twee verschillende manieren geschreven. Op de ene wijze wordt het vertaald met hij zal licht geven. Met de betekenis van God zal licht geven. Maar als het op een andere wijze geschreven wordt, met andere letters, maar het wordt net zo uitgesproken, dan wordt het vertaald met hij zal blind maken. Men vindt dat een tegenstrijdigheid. Ik vind dat geen tegenstrijdigheid. Begrijpt u wel? Wat de schrift leert, is inderdaad dat God verblindt aan de ene kant vanwege ongeloof. Maar dat diezelfde God die blind maakt, ook eens de verblinding, of moet ik zeggen, de verharding, zal opheffen. Dat diezelfde God die het hart van de farao overhardt en die het hart van Israël zelfs verhardt, dat diezelfde God dat hart ook weer week maakt. En dat diezelfde God blinden de ogen opent. Zelfs van diegenen die blind geboren waren. Ik meen dat het in Marcus is, Marcus 5, waar deze geschiedenis van het dochtertje van Jairus meteen vervolgd wordt met de geschiedenis van de genezing van 2 blinden in Jericho. Want het hangt samen. Jairus betekent hij zal blind maken en het betekent ook hij zal licht geven. Hij zal de ogen dus weer openen. Beide dingen worden door God gedaan. Beide dingen doet God zelfs aan Israël. Hoe tegenstrijdig het dat ook lijkt. Maar het punt is dat hij dat doet op verschillende tijdstippen in de heilshistorie. En als je iets van de schrift wilt leren begrijpen, zult u moeten zien dat bepaalde dingen waar zijn voor het ene moment in de heilshistorie en het andere dingen waar zijn voor een ander moment in de heilshistorie. Het onderscheid is uiteraard. Jair is. Hij zal licht geven, hij zal blind maken. En soms wordt het ook vertaald met hij zal opwekken. Hij zal blind maken of hij zal opwekken. De vertaling is niet helemaal zeker. Het kan allemaal zijn namelijk. En het punt is, God doet dat allemaal. Hij verblindt, hij geeft licht en hij wekt ook op. En dat is precies wat hij hier doet in verband met dit meisje. Israël ten dode opgeschreven. Maar uiteindelijk toch genezen. Toch levend gemaakt. Op een heel bijzondere wijze. Maar voor het zover is, krijgen we te maken met een onderbreking in deze geschiedenis. Wat we lezen in vers 42 is, want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren en deze lag op haar sterven en als zij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Dat wil zeggen, er wordt gesuggereerd dat de Heer meteen met de man meeging, met Jairus meeging. Dat wil zeggen dat de Heer meteen probeerde of aanstalten maakte, althans zijn best deed om de wil van deze Jairus uit te voeren. Want wat Jairus gevraagd had was inderdaad of de Heer met hem mee wilde gaan naar zijn huis. En de Heer zegt niet, het kan ook anders, Jairus. Maar de Heer doet dat gewoon. En deze Jairus, die een beeld is van God zelf uiteraard, die stelt dus de terechte vraag. Hij vraagt de Heer om in zijn huis te komen. En precies hetzelfde is wat God vraagt aan de Heer Jezus. Te komen in het huis. In het huis Gods. En dat huis is in ieder geval het huis Israëls. Het huis waarin God wilde wonen, maar waarvan de bewoner op sterven lag. Het moet duidelijk zijn dat de Heer kwam, dat het woord vlees werd, in overeenstemming met de wil van God. Zoals het in het Oude Testament al staat. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Zo had het antwoord van de Heer Jezus kunnen luiden zo ongeveer aan Jairus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Was geen aarzeling, was geen discussie over. Er staat gewoon, en als zij heen ging. Hij ging. Als zij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Want voor het zover was dat de Heer zich zou voegen bij dat dochtertje van Jairus. In dat huis staat er in vers 43. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had genezen kunnen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloeds. Punt. Eén zin. In één zin wordt die hele geschiedenis verteld. Het intermezzo. De onderbreking in deze geschiedenis. Een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had. In ieder geval betekent dat dat deze vrouw onvruchtbaar was. Dat is de essentie van het verhaal. Het gaat niet om het ongemak. Het gaat om het feit dat ze als vrouw onvruchtbaar was. Dat wil zeggen, niet in staat om aan haar roeping als vrouw te voldoen. Ik weet, daar wordt wel eens wat anders over gedacht tegenwoordig. En dat mag van mij best, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dat we de Bijbelse gedachtegang volgen. Dat hier een vrouw was die als vrouw niet kon functioneren. Onvruchtbaar. En daarom een beeld van deze hele wereld. Een beeld van de hele oude schepping. Die vrouwelijk staat ten opzichte van de man, namelijk de maker. En dat is God zelf. En het principe is zo dat deze wereld in feite de vrouw is van God. In die zin dat de wereld geroepen is om God te dienen. Dat is de meest fundamentele waarheid die ik over man en vrouw, of over mannelijk en vrouwelijk naar voren kan brengen. Het moet ook duidelijk zijn dat het de bedoeling was dat uit dat huwelijk nieuw leven tevoorschijn zou komen. Wat oorspronkelijk werd aangekondigd door God was dat hij een nieuwe schepping zou maken. Een nieuwe hemel, of eigenlijk nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping die zou voortkomen uit de oude. En dat zou gebeuren doordat deze oude schepping, de vrouw, het zaad zou ontvangen, een eeuwig onvergankelijk zaad van de man. Een eeuwig en onvergankelijk zaad, namelijk het woord van God, zegt apostel Petrus. Het woord van God. Het zaad der wedergeboorte. En dat woord van God, dat zaad van een nieuwe schepping, dat kwam in deze wereld. En wat gebeurde? Nou, aanvankelijk niks. De vrouw bleek onvruchtbaar. En dat is precies wat we zo vaak in de Bijbel geïllustreerd vinden. Merkwaardig is dat overal waar het erop aankomt in de heilshistorie, daar zien wij dat de vrouw onvruchtbaar is. En gewoonlijk op bijzondere wijze daarvan genezen wordt. Denk bijvoorbeeld aan Sarah, denk aan Hanna, en er zijn er veel meer, maar ze willen me zo gauw niet te binnen schieten, doet er ook niet toe. Het gaat om dat principe. En dat slechts door een ingrijpen van God, dat slechts door een wonder van God, de vrouw alsnog vruchtbaar wordt. Met andere woorden, dat slechts door een wonder van God, deze oude schepping alsnog vruchtbaar wordt. Dat wil zeggen, in staat wordt gebracht om vrucht voor te brengen. Met andere woorden, dat door een wonder van God deze wereld alsnog in staat gesteld wordt om het woord van God te ontvangen. Dat wil zeggen, te accepteren en te geloven. En alleen als dat gebeurt, vindt bevruchting plaats. Alleen als dat gebeurt, ontstaat nieuw leven. Oh zeker, dat is dubbelzinnig, ik weet er alles van. Maar dat is nou net het wezen van deze wereld. Als je iets wil begrijpen van de wereld waarin wij leven, dan moet je deze dingen verstaan. Dan moet je leren zien dat het niet gaat om puur technische en natuurlijke of biologische zaken, maar dat het gaat om geestelijke waarden die precies gelijk zijn. Geestelijke waarden die afgeleid zijn van deze zienlijke biologische waarden en wetten. En het principe is dat deze onvruchtbare vrouw een beeld is van alle volkeren en eigenlijk van de hele schepping. En het merkwaardige is alleen in dit verband dat er staat dat ze 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had. 12 jaren lang was deze vrouw onvruchtbaar. 12 jaren lang. Dat wil zeggen precies even lang als dat het dochtertje van Jairus leefde. Vanaf de geboorte van het dochtertje van Jairus was deze vrouw onvruchtbaar. En pas bij de dood van het dochtertje van Jairus werd de vrouw vruchtbaar. Tenminste, die samenhang zit erin uiteraard. Het gaat niet om het juiste moment, maar het gaat erom dat we zo nauwkeurig als we dit schriftgedeelte kunnen interpreteren, we komen tot deze conclusie. En het punt is dat zolang God Israël had uitverkoren, zolang God Israël was geroepen uit de volkeren als een volk voor zijn naam, zolang waren de volkeren, dat wil zeggen de heidenen, onvruchtbaar. Omdat God zich verplicht had slechts in deze wereld te zullen werken via Israël. Maar Israël zelf bleek zondig. En Israël zelf bleek niet te kunnen opgroeien tot meerderjarigheid. En Israël zelf bleek sterfelijk. En in feite, het stierf. En waar het om gaat is dit. Dat sinds de dood van Israël, sinds het moment dat de communicatie tussen God en Israël werd verbroken, dat is hetzelfde hoor, dat is dood namelijk. Sinds het moment dat de communicatie tussen God en Israël werd verbroken en Israël dus stierf, sinds die tijd is de vrouw vruchtbaar. Sinds die tijd is het evangelie gezonden aan de heidenen. En die zullen horen, zei de apostel Paulus. Sinds die tijd bemoeit God zich rechtstreeks met de heidenen. Omdat Israël gestorven is. En dat is de essentie van deze geschiedenis. Dat deze vrouw vruchtbaar gemaakt wordt. De staat van die vrouw, dat ze al haar leeftocht en medicijnmeesters ten koste gelegd had. Dat wil zeggen, ze had kosten nog moeite gespaard om alsnog vrucht te dragen. En de volkeren hebben inderdaad in de loop der eeuwen kosten nog moeite gespaard om vrucht te dragen. Om wat te bereiken. Om wat mij betreft een heilstaat op aarde op te richten. Denkt u maar aan al die wereldrijken die er geweest zijn. En die allemaal voorzegd en ook vermeld worden voor een deel in het boek Daniel bijvoorbeeld. Om maar eens wat te noemen. En er is nooit, maar dan ook nooit wat van terecht gekomen. En zelfs eigenlijk is het zo dat op zekere hoogte tot in onze dagen deze dingen gebeuren. Maar er is maar één manier voor de volkeren en dus voor heidenen, mensen in het algemeen, om genezen te worden. En dat is in het geloof de zoom aanraken van het kleed van de Heer Jezus. En dan zegt hij, hoe kan dat nou? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Ik ken iemand die de zoom van het kleed aanraakt. Dat was David. En het was Saul. Nee, het was Samuel, sorry, ik zeg het verkeerd. Het was David en het was Samuel. En die beiden raakten ooit de zoom aan van het kleed van Saul. En in beide gevallen had het maar één betekenis. De eerste die het deed was de profeet Samuel. Ik wil het even opzoeken met u, dus erg interessant. In 1 Samuel 15 leest u dat. Daar hebben we de geschiedenis van Saul die de Amalekieten verslaat. Maar hij doet dat niet op de juiste wijze. Het belangrijkste feit uit de historie van Saul is dat hij de Amalekieten versloeg. Was definitief. En toch deed hij dat niet goed genoeg, want hij hield in ieder geval de koning van de Amalekieten in leven. Dat was Agag, de man van wie later Haman afstamde in de geschiedenis van Esther. Maar Samuel scheurt de zoom van het kleed van Saul. En dan staat er, toen zeide Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Dus Samuel scheurt de zoom van het kleed van Saul en zegt, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Begrijpt u wel? Samuel neemt de zoom van het kleed van Saul en zegt, de Heere neemt het koninkrijk van u af. Waaruit dus volgt dat die zoom van het kleed van Samuel, van Saul, een beeld is van Sauls koninkrijk. En dat het dat is, dat blijkt ook wat er verder staat, er staat, en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En wie dat was, dat is duidelijk genoeg. Dat was in dit geval uiteraard David, de opvolger van Saul. En van dezezelfde David lezen we in 1 Samuel 24, dus een paar hoofdstukken verder. Dan lezen we dat David bij Saul in een spelonk kroop. En dan staat er aan het eind van vers 5 van 1 Samuel 24. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen, dat laten de heren ver van mij zijn dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, de gezalfde des heren. Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des heren. Dat wil zeggen, David verklaart over Saul dat hij de gezalfde des Heren is. In een andere taal heet dat dan gewoon de Messias des Heren. En in het Grieks wordt het dan de Christus des Heren. Hetgeen betekent dat Saul een type is van Christus. Van de Heer Jezus dus. En wat David doet, is dat hij de slip van dat kleed van Saul wegsnijdt. Precies zoals 1 Samuel dat deed. En waarom David dat deed is duidelijk genoeg. Om Saul te herinneren aan wat Samuel ooit al gedaan en gezegd had. Namelijk, het koninkrijk zal al zo van u weggenomen worden. Hield de zoon van het kleed omhoog. En David herhaalt het. En waar het om gaat is dit. Dat ook deze geschiedenis dezelfde betekenis heeft. Namelijk, dat hij die de gezalfde des Heren was. Die vlees werd. En die kwam in de wereld en die kwam tot het zijne. Zijn koningschap heeft afgelegd. Dat zijn koningschap van hem genomen werd. En dat is precies wat de Heer Jezus zegt. En nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. En wat hij niet zegt, maar wat er dan achteraan zou kunnen komen is... maar dan, in de toekomst, zal het dat wel zijn. Nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Wat de schrift leert, is dat de Heer Jezus vanwege zijn verwerping door Israël en door de volkeren... zijn koningschap heeft afgelegd. En waar het om gaat is dit, dat de zoon van het kleed van de Heer Jezus zelf... in Lucas 8 uiteraard... een beeld is van het koningschap wat de Heer Jezus zelf zou afleggen. Ja, tijdelijk, maar niettemin hij zou het afleggen. Het is precies hetzelfde als ook ooit gebeurde met dat kleed van Jozef. Jozef die verkocht werd door zijn broers en die in de put geworpen werd bij Dothan, weet je nog wel. En die daaruit gehaald werd. En dat is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar daarna werd Jozef verkocht naar Egypte. Hij ging niet terug naar zijn familie, maar hij werd weggevoerd naar Egypte, wat een beeld is van de wereld. En hij kwam daar bij Potifar. En daar bij Potifar, daar verliepen de zaken niet helemaal naar wens, zouden we kunnen zeggen. Maar in ieder geval kwam het erop neer dat hij zijn kleed daar verspeelde, want de vrouw van Potifar hield hem in de handen. En Jozef vluchtte daar vandaan en liet zijn kleed achter. Precies hetzelfde. Hij is een beeld van de Heer Jezus die zijn koningschap aflegde. En dat was met Jozef daar precies hetzelfde het geval. Alleen van Jozef weten wij dat hij ter bestemde tijd alsnog het koningschap ontving. En zo is het met de Heer Jezus natuurlijk net zo. Maar waar het om gaat is dat daar een onderbreking in zit. En dat is de strekking van Lucas 8. Er is een vrouw die de zoon van het kleed van de Heer Jezus aanraakt. En de Heer zegt dan, er is kracht van mij uitgegaan. Want die zoon van dat kleed is nou net de kracht van de Messias. Dat is een beeld van zijn koninkrijk. Dat is een deel van zijn hoedanigheden. En meer speciaal, het is een beeld van zijn koningschap. En dat is wat die vrouw aanraakt. En hij zegt, er is kracht van mij uitgegaan. Een beeld van het koningschap wat van hem weggenomen wordt. Maar dat tegelijkertijd tot zegen is van deze vrouw. Je zou kunnen zeggen dat de Heer zijn kracht aflegt en zwak wordt... Of laten we het anders zeggen, het heeft te maken met dat de Heer verworpen wordt in deze wereld en de lege plaats uitgaat en daar smaad hij draagt, want dat doet hij tot vandaag aan de dag. Maar dat een ieder die zich verbindt, ieder met deze verworpen koning, ieder die hem als de koning erkent, die hem erkent als zittend op de troon van de majesteit in de hoogste hemelen, zoals al geciteerd is vanavond, dat zo iemand inderdaad eeuwig leven ontvangt en alsnog vruchtbaar wordt. In staat is om vrucht voor te brengen. Dat is de geschiedenis die hier naar voren gebracht is. De Heer zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt in Lucas 8 vers 45? En er staat in een van de andere evangelie. Hier staat het ook bij in vers 46, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. En het punt is, dat het zo eigenaardig is dat deze vrouw in het verborgene komt. Dat wil zeggen, het gebeurt stiekem. Het is niemand die het merkt, behalve de Heer Jezus. En dat staat dan ook uitdrukkelijk in vers 47. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende. Dat wil zeggen, die vrouw was verborgen voor iedereen. De discipelen hadden niks gemerkt. Maar de Heer had het gemerkt. Voor de omstanders was het verborgen. Voor de Heer was het openbaar. En precies deze uitdrukkingen zijn karakteristiek voor de tijd waarin wij leven. Waarin het dochtertje van je Iris gestorven is, of op zijn minst stervende is. En waarin de Heer zijn koningschap afgelegd heeft. Maar in het verborgene zonder dat iemand dat merkt, zonder dat het opvalt voor de omstanders, kunnen wij de zoom van zijn kleed aanraken. Dat is voor de wereld verborgen. Het wordt zo vaak herhaald in de brieven van het Nieuwe Testament. Dat is voor de wereld verborgen. Alleen voor de Heer niet. Aan de Heer is het openbaar. En de Heer zegt, er is kracht van mij uitgegaan. Dat wil zeggen, iets van zijn koningschap is uitgestraald over degene die hem aanraakt. Dat is een van de liederen uit de bundel van Johan de Heer, die van een van de coupletten eindigt met de woorden, o raak in het geloof slechts zijn kleed aan. Bekeert u en gij zijt verlost. En dat is het nou precies. En ieder die komt tot de verworpen koning vandaag aan de dag, zoals de Hebreeënbrief ons dat voorhoudt. En ieder die in het geloof komt tot deze verworpen koning ontvangt vrede. Rust. Die gaat zelfs de sabbatsrust in, staat er. Dat is de geschiedenis van deze vrouw. Ze kwam bevende voor hem, nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Het punt is, zij werd weer een normale vrouw. Ze werd alsnog in staat gesteld vrucht te dragen. Dat wil zeggen, die oude schepping, want we blijven praten over een oude schepping. Die oude schepping werd in staat gesteld vrucht te dragen. Die oude natuurlijke mens, die zondaar, die vleeselijke mens, die wordt in staat gesteld om alsnog vrucht te dragen. Om alsnog nieuw leven te ontvangen, door het woord van God uiteraard, door het zaad der wedergeboorte, en vervolgens om dat leven ook voort te brengen. En dat is precies het beeld van de gelovige in deze bedeling. Die in staat gesteld wordt om vrucht te dragen. En die vrucht, wel, die vrucht is het eeuwige leven. Uiteraard. Dat is het nieuwe leven wat God in ons geplant heeft door het woord van God. Ik heb hier ooit wel eens over gesproken, over dat onderwerp, dacht ik. Over de werking van het woord van God. Dat een ieder die het woord van God accepteert en gelooft, daardoor nieuw leven ontvangt. Eenvoudig omdat dat woord het zaad is van de nieuwe schepping. En daar gaat het om. En er zijn er velen, ik weet het, die dat woord horen en bij wie het niks doet. Bij wie het geen uitwerking heeft. Eenvoudig omdat de vrouw onvruchtbaar is. Maar het woord krijgt pas een uitwerking wanneer wij in het geloof onze hand uitsteken naar de verworpen koning. Ja, ik wijs zo, maar ik moet zo wijzen natuurlijk, omhoog, hè. Onze hand uitsteken naar die verworpen koning. Dat is de bedoeling. En pas dan zijn we in staat om leven te ontvangen. Ja, om zwanger te worden. Het zijn de woorden die de apostel Paulus gebruikt in Romeinen 8 in verband met een gelovige. Er staat dat de hele schepping zwanger is en in barensnood tot nu toe. Maar er staat vervolgens ook bij dat ook wij zelf zuchten in onszelf. En wij verwachten uiteraard, er staat er allemaal bij, de toekomende verlossing. De verlossing. Dat is wat we verwachten uiteraard na een zwangerschap. De verlossing. En het punt is, dat hier in deze geschiedenis uiteengezet wordt, dat juist door de dood van Israël, door de dood van dit dochtertje van Jairus, wij, heiden, die eertijds verre waren, nabij zijn gebracht. En dat de heidenen, de volkeren der aarde, vruchtbaar gemaakt zijn. Dat wil niet zeggen dat ze ook vrucht voortbrengen. Dat is een ander verhaal. Dat hangt er vanaf of ze tot geloof komen. Uiteraard. Ze het woord van God accepteren. Maar die mogelijkheid is aanwezig. En dat was oorspronkelijk ondenkbaar. Omdat tot dan toe de Heer uitsluitend gewerkt had via Israël tot de heidenen eventueel. Maar bij Israël bleef het al steken. En vandaag in de dag leven we in een tijd, volgens Romeinen 11, waarin de zaligheid, het woord van God, is toebetrouwd aan de heidenen. Vandaag in de dag leven we in de tijd waarvan de profeten zeggen dat God tot Israël zal spreken door lieden van belachelijke lippen en door andere talen. Vandaag in de dag leven we in de tijd dat de heidenen het evangelie prediken aan Israël. Vandaag leven we in een tijd dat heidenen vrucht dragen en Israël niet. Sommigen vinden dat onbegrijpelijk. Zo onbegrijpelijk is het niet. God verkoos eerst het ene volk. En God verkiest nu andere volken. En in de toekomst zullen we zien dat al die volken, Israël zowel als de heidenen, op een speciale wijze, op een bepaalde wijze, tot geloof kunnen komen, zullen komen en ook tot zegen gesteld zullen worden. Wel, tot deze vrouw wordt gezegd in vers 48, dochter, is merkwaardig hè, dochter, zeg je tegen die vrouw. En later zegt hij, dochter, tegen het dochtertje van Jairus. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En dat is waarom wij tot vandaag de dag vrede prediken aan de wereld. Dat is wat de wereld nodig heeft. Maar die vrede is er alleen bij de Heer, bij de verworpen vrede vorst uiteraard. Goed, dat is dan een verborgen vrede, maar niettemin een vrede. En waar het om gaat is dat wij door het wonder van de Heer, om zo te zeggen, geschikt of laat ik zeggen bekwaam gemaakt zijn, zoals de apostel het zegt in 2 Korinthe 3, om te zijn dienaren van een nieuw verbond. Om alsnog gode vruchten te dragen. Romeinen 6, Romeinen 7 spreekt daar ook over. Dat wij gode vruchten dragen zouden. Nu wij leven hebben ontvangen. En wij kunnen dat. Omdat God ons vruchtbaar gemaakt heeft. En vervolgens omdat God ook het zaad in ons geplant heeft. Maar dat is dan alleen het woord van God uiteraard. En dat is de belangrijkheid van de prediking van dit woord van God. Ik weet dat sommigen kunnen er slecht tegen. Die houden er niet van om met bijbelteksten om de oren geslagen te worden. Want zo voelen ze dat dan. Maar er is niet anders. We hebben maar één boodschap. Dat er verlossing is in Christus. En het dochtertje van Jairus kon maar op één wijze verlost worden, genezen worden, opgewekt worden. Dat was door een ontmoeting met de Heer. En daar deed zich het merkwaardige verschijnsel dan ook voor, dat zij, hoewel zij dood was, de stem van de Heer hoorde. O zeker, het is gelijksoortig aan die geschiedenis van deze vrouw. Uiteraard, wat dacht u dan? Er is maar één weg tot zaligheid voor Israël en voor de heidenen. Dat is geloof in het woord van God, uiteraard. En de ontmoeting met de Heer zelf. Alleen het gebeurt op verschillende tijdstippen en in de verschillende samenhangen, in de verschillende plaats in Gods heilsplan. Maar het principe blijft gelijk. En je moet lezen hier in vers 49 dat er staat dat nadat deze vrouw genezen was, dat dan iemand komt vertellen van tot Jairus, uw dochter is gestorven, zijt de meester niet moeilijk. Zo van, nou is het allemaal te laat, nou hoeft het niet meer. Dat is die gedachte van God heeft Israël terzijde gesteld, of eigenlijk God heeft Israël verstoten. En de gemeente, de kerk is in de plaats gekomen van Israël en Israël heeft geen toekomst meer. Dat is niet zo'n gekke gedachte, maar tot op zekere hoogte is dat juist. Tot op zekere hoogte is dat juist. Dit Israël heeft geen toekomst. Er is een toekomst voor Israël, maar er is een toekomst voor een wedergeboren Israël uiteraard. Die toekomst die wordt tot stand gebracht doordat de Heer zelf komt in het huis van deze overste van de synagoge. Dat de Heer zelf komt in het huis Israëls. En daar inderdaad dat meisje toespreekt en zegt, en haar hand grijpt en zegt, kind sta op. Dan heb je hetzelfde. Het contact en het woord wat gesproken wordt. Kind, sta op. In een van de andere evangeliën staat, dochtertje, ik zeg u, sta op. En haar geest keerde weder en ze is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. Het is helemaal levend. Als vanouds. En toch, in de profetische toepassing gaat het uiteraard om nieuw leven. Om een tweede leven, wat aan Israël gegeven zal worden. Precies dezelfde wijze als dat wij vandaag aan de dag, door geloof in de Heer Jezus, door een ontmoeting met Hem, een nieuw leven ontvangen. Nadat we het oude afleggen. Nadat we ons oude leven gekruisigd hebben verklaard met Christus. staan we op met hem in nieuwheid des levens. Het goed gehoord heb, is de volgende week hier een doopdienst. Wel, precies daarin, in de doop, wordt deze waarheid uiteengezet. Dat er pas leven is na de dood. Dat men eerst moet afdalen in het graf, eerst moet sterven en begraven worden, om vervolgens uit de dood op te staan in nieuwheid des levens. Dat is de essentie van de doop. Niet het afdalen uiteraard, maar het opstaan. Niet de dood van het dochtertje van Jairus, maar de opwekking van dat dochtertje in nieuwheid des levens. En dan volgt er nog zo'n merkwaardig vers hier in Lucas 8 staat. En haar ouders ontzetten zich en er beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. En het staat er hier niet bij, maar in een van de andere evangelie staat er dan prompt achteraan dat ze kosten nog moeite gespaard hebben, zeg maar in mijn eigen woorden, om deze dingen aan de wereld te vertellen. Hè? Ja, waar het om gaat is heel eenvoudig hoor. We lezen zo vaak dat de Heer zegt dat men niet zou praten over dat wat men gezien had. Om de eenvoudige reden dat dat wat men gezien had, het wonder wat gebeurd was, te maken heeft met dat wat in de Bijbel heet de verborgenheid. Deze vrouw was immers verborgen. En deze bedeling waarin wij leven en waarin dit type zijn vervulling vindt, heet immers de bedeling der verborgenheid in Efeze 3. Het gaat om dingen die oorspronkelijk niet al te uitdrukkelijk aan Israël geopenbaard zijn en die zelfs vandaag aan de dag niet uitdrukkelijk aan de wereld geopenbaard zijn. En om die reden dan ook maar eigenlijk alleen maar aan een deel van de gelovigen bekend zijn, helaas. Maar goed, ik hoop dat u wil aannemen dat het mijn schuld niet is. Maar waar het om gaat is dat de Heer aanvankelijk zegt, praat er niet over. En een andere keer zegt hij, praat er niet over totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Want het gaat hier om verborgene dingen. En die verborgene dingen worden later door de apostel Paulus uitgebreid geopenbaard, verklaard, toegelicht. En de apostel spreekt dan over deze tegenwoordige bedeling, verborgen. Ja, wij zijn onderdanen van een verborgen koninkrijk. We zijn verbonden met een verborgen koning. Want ons leven is verborgen in Christus bij God. En geliefde, de wereld kent ons niet. Omdat je hem niet kent. Maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden. En ik heb zo het idee, ja, hoe je dat op wilt vatten, dat moet je zelf dan maar weten. Maar ik heb zo'n idee dat wij een beetje de rol van Petrus en Johannes en Jacobus ook spelen straks, wanneer het dochtertje van Jairus genezen wordt. Ik denk wel dat we daarbij zijn. Ik denk dat we daar getuigen van zijn. Op wat voor wijze, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar we zullen alsnog zien dat deze verworpen koning alsnog zijn koningschap zal aanvaarden. Dat hij alsnog de koningsmantel weer aan zal trekken. Lees je dat maar eens na in de Bijbel over die mantel van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Wat er allemaal mee gebeurde. Een mantel van anderen in de Bijbel. De mantel van Elia die naar Elisa ging, om maar eens wat te noemen. Hè? Dat komt echt nogal vaak voor. Wisselklederen enzovoorts. Hè? Waar het om gaat is dat de koning alsnog zijn koninklijke mantel zal aantrekken en in het openbaar zal verschijnen. En één ding weet ik, daar ben ik bij. Nu heb ik de zoom van zijn kleed vast. En straks, als hij dat kleed weer aantrekt, zal ik met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vrucht dragen, daar gaat het om. Nieuw leven voortbrengen. Het gebeurt in deze geschiedenis op twee wijzen. De vrouw wordt vruchtbaar gemaakt, in staat gebracht om leven voort te brengen. En dit dochtertje van Jairus is zelf nieuw leven wat voortgebracht wordt. En dat is wat de Heer doet. Zijn leven afleggen om het te geven aan anderen. Aan de schapen bijvoorbeeld. En daardoor, en alleen op die weg, daardoor brengt deze oude wereld alsnog vrucht voort. Daardoor brengt de vrouw voort. Daardoor zal deze schepping zijn vrucht voortbrengen, namelijk een nieuwe schepping. Maar door het wonder van de wedergeboorte. Misschien moet ik zeggen het wonder van de voortplanting. En ik bedoel het net zo breed als ik het nou zeg. Door het wonder van de voortplanting. Door het wonder van de wedergeboorte. Als mens zou je het voor onmogelijk
Maar God brengt het teweeg. Hij schept eerst de mogelijkheid. En daarna maakt hij het leven zelf. En zorgt ook dat het op de juiste wijze wordt voortgebracht. Dat de vrucht is van het werk, niet alleen van Israël, niet alleen van de heidenen, maar bovenal vrucht is van het werk wat God zelf in Christus volbrengt. Want als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Maar als het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dat is waarnaar wij uitzien. Het moment dat deze schepping vrucht voortbrengt, zichtbaar. En dat wij geopenbaard zullen worden als zonen van God, in overeenstemming met Romeinen 8. Amen. Zullen we de Heer danken?
We zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo'n rijke God hebben. Dat u degene bent die het mogelijk maakt dat nieuw leven wordt voortgebracht. Maar we danken u ook dat u degene bent die nieuw leven zelf verwekt. En we danken u dat in ieder geval gedaan hebt doordat u het woord, onze Heer Jezus, hebt opgewekt uit de dood. En dat u ons met hem hebt opgewekt. En dat u ons met hem een plaats gegeven hebt in het binnenste heiligdom. In de hemel zelf, aan de rechterhand Gods. Vader, we zeggen u dank dat wij deel mogen hebben aan deze verworpen koning. Deze koning die in de toekomst alsnog als koning geopenbaard zal worden. En Vader, we danken u dat we daar ook naar mogen uitzien. Naar de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus, uw gezalfde. Degene die u gezalfd hebt tot koning over al de volken. Over Israël, over de heidenen, over deze wereld. Maar we danken u, Vader, dat we ook mogen weten dat dat zal uitlopen op een nieuwe schepping. Een vrucht van het werk wat u volbracht hebt. Vader, we zeggen u dank dat we daar deel aan mogen hebben. Door genade. Niet dat wij iets verdiend hebben, niet dat wij iets geprobeerd hebben ook maar. Maar we danken u dat we mogen leven uit uw genade en vanuit uw wonderen. Vanuit het feit dat u de schepper bent die in staat is om alle dingen te doen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Vader, we danken u dat u zichzelf aan ons hebt willen openbaren. Dat we u mogen leren liefhebben, omdat we u mogen leren kennen uit uw woord. En we danken u voor dat woord. Voor het nieuwe leven, wat daar het gevolg van is. En we danken u dat we dagelijks uit dat leven mogen leven. Wetende dat we mogen uitzien naar die toekomende verlossing die u beloofd hebt. Niet alleen aan ons, maar ook aan Israël en aan de volken. Vader, we danken u dat we dat mogen weten. We daar naar uit mogen zien als het resultaat van het woord wat vlees is geworden. En ook als een resultaat van het woord wat gepredikt is en zal worden in deze wereld. Tot verheerlijking van uzelf. Vader, we vragen u, doet u alle dingen daartoe medewerken ten goede. Op grond van uw woorden, op grond van uw beloften. Amen. We zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo'n rijke God hebben. Dat u degene bent die het mogelijk maakt dat nieuw leven wordt voortgebracht. Maar we danken u ook dat u degene bent die nieuw leven zelf verwekt. En we danken u dat in ieder geval gedaan hebt doordat u het woord, onze Heer Jezus, hebt opgewekt uit de dood. En dat u ons met hem hebt opgewekt. En dat u ons met hem een plaats gegeven hebt in het binnenste heiligdom. In de hemel zelf, aan de rechterhand Gods. Vader, we zeggen u dank dat wij deel mogen hebben aan deze verworpen koning. Deze koning die in de toekomst alsnog als koning geopenbaard zal worden. En Vader, we danken u dat we daar ook naar mogen uitzien. Naar de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus, uw gezalfde. Degene die u gezalfd hebt tot koning over al de volken. Over Israël, over de heidenen, over deze wereld. Maar we danken u, Vader, dat we ook mogen weten dat dat zal uitlopen op een nieuwe schepping. Een vrucht van het werk wat u volbracht hebt. Vader, we zeggen u dank dat we daar deel aan mogen hebben. Door genade. Niet dat wij iets verdiend hebben, niet dat wij iets geprobeerd hebben ook maar. Maar we danken u dat we mogen leven uit uw genade en vanuit uw wonderen. Vanuit het feit dat u de schepper bent die in staat is om alle dingen te doen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Vader, we danken u dat u zichzelf aan ons hebt willen openbaren. Dat we u mogen leren liefhebben, omdat we u mogen leren kennen uit uw woord.
En we danken u voor dat woord. Voor het nieuwe leven wat daar het gevolg van is. En we danken u dat we dagelijks uit dat leven mogen leven. Wetende dat we mogen uitzien naar die toekomende verlossing die u beloofd hebt. Niet alleen aan ons, maar ook aan Israël en aan de volken. Vader, we danken u dat we dat mogen weten. Dat we daar naar uit mogen zien als het resultaat van het woord wat vlees is geworden. En ook als een resultaat van het woord wat gepredikt is en zal worden in deze wereld tot verheerlijking van uzelf. Vader, we vragen u, doet u alle dingen daartoe medewerken ten goede. Op grond van uw woorden, op grond van uw beloften. Amen.